Hallo. Sag nichts. Vor dir liegt eine Zeitreise. Rechts geht's zum Lärm, links geht's zur Stille.
Yes, sir, reading you loud and clear. Clear. The clock has started.
Het aantal museumbezoekers is hoger dan ooit. Musea geven bezoekers steeds vaker ervaringen in plaats van objecten. En dat doen ze met nieuwe technologie. Verken de wereldzee door bijvoorbeeld zelf een zeilschip te besturen, of buig je over een ingewikkeld dilemma in een interactief spel met andere bezoekers. Musea zetten al jaren digitale media in om verhalen op een nieuwe manier te vertellen. Video, audio, games, augmented reality. Wat is het effect van de inzet van deze digitale middelen? Mijn naam is Paul van der Ham, ik ben van iGlow en mijn gast van deze aflevering behoort bij de top, kan ik wel zeggen, van tentoonstellingsmakers in Nederland. Hij is expert in belevingsconcepten voor musea en eigenaar van het bureau Expex. Hij was verantwoordelijk voor de Canon van Nederland in het Openluchtmuseum en de Beeld en Geluid Experience in Hilversum. Beide tentoonstellingen lopen voorop in de inzet van nieuwe technologie. Daarnaast werkt hij voor zoveel andere musea dat ik de tel kwijt ben. Een applaus voor Pieter van der Heijden. Welkom Pieter.
Leuk om hier te zijn.
Wij kennen elkaar nog van de Beeld en Geluid Experience. Hè? Jij was daar directeur in 2006 en zelfs nog iets daarvoor. We hebben elkaar lang niet gesproken, maar wat ik wel gezien heb is je hebt prachtige projecten gedaan in de tussentijd.
Ja.
En wat me opvalt is dat nieuwe technologie eigenlijk altijd wel een rol speelt. Wat fascineert jou aan het inzetten van nieuwe technologie?
Nou, grappig genoeg zeg ik tegen klanten altijd, zullen we eerst gaan nadenken waar het over gaat en dan bepalen of we nieuwe technologie nodig hebben. Want doordat ik beeld en geluid heb gedaan en daarna een eigen bedrijf begon in het maken van tentoonstellingen, kwamen natuurlijk heel veel klanten bij mij en zeiden, kun je bij ons ook iets interactiefs maken? En natuurlijk, het is hartstikke leuk. Als technologie is het erg leuk. Bezoekers vinden het erg leuk. Zeker jongere bezoekers, die verwachten het al bijna dat er iets met spelletjes of met aanraakschermen of whatever in zo'n tentoonstelling zit. Maar uiteindelijk gebruik ik het om het verhaal beter te vertellen of de beleving intensiever en effectiever te maken.
Jij bent weer bezig met een soort remake, hè, van die beeld- en geluid-experience. Hij wordt helemaal opnieuw. Wordt gestript, komt iets heel nieuws.
Ja, kijk, sinds beeld en geluid openging in 2006 is er in de media natuurlijk ongelooflijk veel veranderd. Hè, toen we met z'n allen champagne stonden te ontkurken op de opening, had nog niemand een smartphone. Want die kwam pas een half jaar later op.
Ik was ook echt verbaasd. Vorig jaar was ik er weer eens. En toen denk ik, nou alles draait gewoon nog.
Alles draait nog, maar bijvoorbeeld de interactieschermen die daar nog steeds gebruikt worden, die kunnen niet swipen. En kinderen van nu vinden dat heel gek. Je moet op een knopje drukken.
Ja. Maar swipen het klopt, niet. Het klopt hier en daar niet meer. Het past niet meer bij nu.
Maar het gaat ook niet meer.
Zij was ook wel echt toe aan, aan een update. Toch
technisch,
wel.
Zeker. Maar het gaat ook niet meer over de mediabeleving van nu. En daar willen we naartoe. Het is, eigenlijk is de experience, hij is hartstikke leuk, fleurig. Mensen vinden het nog steeds leuk. Maar het gaat eigenlijk over de geschiedenis van televisie. Nou, dat, in 2006 kon je dat nergens op het internet terugvinden. Maar nu, all over die internet, is de geschiedenis van televisie wel te raadplegen. Dus die herhaalmachine hebben we niet meer nodig, om maar even zo
je
te zeggen.
Je gaat het ook straks over meerdere media hebben. Dus niet
we gaan het over,
televisie, ook over social,
het
over
medium zelf. De invalshoek die we willen. Eigenlijk, ik ontwikkel vaak voor dat soort belevingen en wat je noemt een premisse. Eigenlijk een filmwoord. Een begrip waarvan je in één zin kan zeggen wat het verhaal is. En dat is in dit geval hoe wij allemaal mediapersoonlijkheden werden.
De opzet van deze podcast is, Pieter, dat jij kiest 5 inspirerende contentvoorbeelden en vertelt waarom je ze hebt gekozen.
Ja.
In dit geval heb jij voorbeelden gekozen van tentoonstellingen en hoe ze media op een nieuwe manier inzetten.
Ja.
Hoe ben jij tot die keus gekomen, even in het algemeen?
Die keus is vooral bepaald door enerzijds de populariteit van, laat maar even zeggen, digitale media als instrument in museale belevingen. Soms, er zit één voorbeeld bij waarin het enige instrument is. Voor, is het nog een museum, kun je je afvragen. Anderzijds door, kijk, ik ben met een nieuw museum bezig. Dus en als het niet beeld en geluid is, is het een ander. We hebben op het moment 14 projecten lopen. Dus ik ben voortdurend op zoek naar inspiratie van hoe het anders kan en hoe iemand iets voor elkaar heeft gekregen.
Dus het was niet zo moeilijk om deze te kiezen, want je bent...
Nou, het was wel moeilijk, want ik heb er 500. En ik mocht er maar vijf.
Oké, okay, ja, je hebt al 500 voorbeelden.
Tuurlijk, je ja, je bent
en reis
daar
jij ook, want
bezig.
Er zitten ook wat, een aantal voorbeelden in het buitenland. Ga jij daar ook op bezoek om te kijken?
Nou, was het maar waar.
Oh, ik heb ook geen tijd voor?
Nou ja, ik heb ook een bedrijf te runnen. En ik moet eigenlijk 5 dagen per week klanten tevreden houden. Dus ik kan niet voortdurend in het buitenland
rondrennen.
Dus
die voorbeelden die ertussen zitten, heb je niet allemaal zelf gezien?
Niet allemaal.
Zullen we starten met jouw eerste voorbeeld? Dat is The Sound of Silence. Een tentoonstelling in het museum voor communicatie in Bern, in Zwitserland.
Ja.
Voor we gaan luisteren, moeten we iets weten? Of moeten we gewoon gelijk naar het fragment luisteren?
Het is goed om even mee te nemen, als je naar het fragment gaat luisteren, dat je in principe in die tentoonstelling heel weinig ziet. Niet dat het donker is, maar er is niet zoveel om naar te kijken.
Het gaat echt om het geluid?
Ja.
Oké, we gaan luisteren.
Hallo. Sag nichts. Bleib einfach hier. Vor dir liegt eine Zeitreise. Rechts geht's zum Lärm, links geht's zur Stille.
Wie gehen wir heute mit Stille um? Und Ziel der Ausstellung ist eigentlich das, dass man nach Hause geht und selber 10 Minuten lang Stille für sich erleben kann.
Alleine im stillen Denken bringt mehr Ideen als Brainstorming im Team. Sieh mal einer an. Es kann entsetzlich still sein in der stillen Nacht. Sie können jetzt nicht rausgehen. Sie verpassen das Beste.
Sie suchen Stille, richtig? Suchen Sie nicht irgendwo. Stille ist da. Sie umgibt uns, sie durchdringt uns. Sie ist da wie der Atem, wie die Luft, die wir atmen. Suchen Sie nicht weit weg. Stille ist da. Kommen Sie an, kommen Sie zur Ruhe.
Ja, prachtig. Bijna filosofisch.
Ja.
Een heel zintuigelijke tentoonstelling over de plek van stilte.
Ja, en dat is buitengewoon zeldzaam. Ik heb in ieder geval nog nooit zoiets gezien. Want juist geluid, stilte in de vorm is een vorm van geluid, zeg ik maar even. Dat is vaak juist een problematisch ding in een tentoonstelling. En ik heb zelf ook wel vaker, ook in beeld en geluid, geprobeerd om geluid tentoon te stellen als een eigen ding. Maar je merkt, tot nog toe is het steeds mislukt, zeg ik maar eerlijk. Want de spanningsboog van de bezoeker houdt het niet vol om alleen maar te luisteren. Je ziet ze denken, waar moet ik nou naar kijken? En in die tentoonstelling in Oostenrijk hebben ze natuurlijk, hebben ze de keus gemaakt om het over stilte te laten gaan. Wat op zich al een heel spannende keuze is. Maar overigens zit er ook een hele hoop herrie in vanwege het contrast. Ze hebben er een omgeving gemaakt, een tentoonstellingsomgeving. Het is een grotendeels witte ruimte met gordijnen erin en grafische patronen. En die grafische patronen geven je een indicatie van waar je ongeveer moet gaan staan. Je hebt een koptelefoon op in die tentoonstelling. En die koptelefoon die maakt via laserverbinding met het netwerk. En dat betekent dat die op 20 centimeter nauwkeurig is. En hij kan zelf zien waar je heen kijkt. En dat maakt.
En dat heeft dat invloed op wat je hoort?
Ja.
Wordt er met 3D geluid gewerkt?
Het is met 3D geluid en het is heel erg precies. Dat betekent dat als je je hoofd naar voren buigt, hoor je wat anders dan wanneer je hoofd naar links neigt. En ze spelen daarmee door het harder of zachter te maken of door er een andere klank in te brengen. Die sneeuwvoetstappen die je net hoorde, die draaien ook om je heen. En als je dan een stap achteruit zet, dan ben jij het ineens die loopt. Dus het wordt een omgeving die je speels onderzoekt door grotere en kleinere bewegingen te maken. En het geluid wat je hoort is daar de beloning voor.
Ja, dus het geluid werkt echt samen met, met al die zintuigen.
Totaal. Het is totaal ruimtelijk geluid. En dat wordt helemaal gebruikt om jou door die tentoonstelling heen te leiden. En die grafische patronen die er overal staan, die zijn op zich, die betekenen niet zoveel. Ze zijn mooi. Althans, ik vond het mooi. Het is een beetje abstract.
Ja, want deze heb jij wel echt zelf bezocht.
Hier ben ik zelf geweest. Ik kwam er eigenlijk niet voor. Ik wist niet eens dat het was, eerlijk gezegd. Ik kwam voor het Museum voor Communicatie in Bern. Want vanwege beeld en geluid zijn we met dat onderwerp bezig. En dit is net nieuw. Nou, dat museum was leuk, maar op zich niet iets waar ik nou mijn notitieboekje over vol hoefde te schrijven. Mm-hmm. Maar deze tentoonstelling was er en daar ben ik langer geweest dan in het hele museum. Want ik vond het zo fascinerend dat ze de uitdaging aangegaan waren en dat het zo ook gelukt was.
Wat ik ook wel sterk vind van dit voorbeeld, ja, ik ben natuurlijk niet geweest, maar wat je veel ziet met het gebruik van nieuwe media is dat het snel de neiging heeft wat plat te zijn. Hè? Ja, in de zin van wat eendimensionaal als het gaat om de richting, om de denkrichting. En in dit geval word je echt aan het denken gezet, ook door gebruik van de audio. Het is heel filosofisch over de plek van stilte in ons leven, in ons maatschappelijk leven, in al ons leven. Ja. En dat doen ze door het middel zo krachtig in te zetten.
Nou ja,
en daar denk ik dat wel een uitdaging zit voor veel makers, om dat middel niet vanwege het leuke middel in te zetten, maar ook de effecten optimaal in te zetten.
Dat is precies wat ik bedoelde. Daar straks aan het begin, dat ik zei van, laten we eerst eens gaan nadenken over waar het over gaat en dan naar de middelen kijken. Of wat we willen vertellen. En dan komt wel hoe we het willen vertellen. En dat verhaal in die tentoonstelling, het is wel een beetje Duits om direct zo de diepte in te gaan. Hegel komt ook nog voorbij. Het is allemaal best wel moeilijk en zwaar op de hand misschien. Maar door die extra dimensie van die 360 graden audio, waar je dan zelf doorheen moet bewegen en je wegzoeken, hebben ze wel een manier gevonden om mensen er veel beter en langer bij te betrekken dan wanneer je dat had opgeschreven of gewoon plat had laten horen. Dan ben je toch, denk ik, de meeste bezoekers na een minuut of vijf echt wel kwijt.
Is dit iets wat jij gaat inzetten? Ja, niet letterlijk, maar deze inspiratie, ga je die gebruiken ook misschien voor de nieuwe experience?
Om toch daar, we zijn er wel mee bezig om daarmee na te denken hoe we dat zouden kunnen inzetten. Het onderwerp stilte zelf niet.
Nee, maar wel het gebruik van audio op een goede manier.
Ja.
Want je ziet wel, daarom maak ik ook deze podcast, dat audio aan een soort revival bezig is.
Ja.
Vanwege dat we zo overprikkeld zijn met beelden en dat af en toe audio juist ineens heel sterk kan werken. Vind ik zelf.
Ja, ik
we zijn een beetje schermmoe af en toe. Herken je dat niet?
Ik zelf niet.
Okay.
Het publiek van beeld en geluid, denk ik nu ook niet. Er is wel iets, in ieder geval, waar we wel over nadenken bij beeld en geluid. Ik weet niet of je het schermmoe moet noemen. De statistieken maken daar geen gewacht van. Maar het is natuurlijk wel zo dat mensen, zeker mensen van onder de 50, zeg, die krijgen een groter wantrouwen tegenover wat ze op het scherm te zien krijgen. En ik kan me voorstellen dat je dat met een middel als de podcast alweer wat minder hebt. Dus dat er eigenlijk een ander kanaal gezocht wordt, omdat het meest voor de hand liggende kanaal niet zo 100% betrouwbaar meer wordt gevonden. Of dat nou zo is of niet, even een ander verhaal.
Dat is een interessante, dat audio wellicht betrouwbaarder zou kunnen overkomen.
Nou ja, dat is een persoonlijke filosofie, hoor. Het is nergens op gebaseerd. Maar ik dacht van zo'n podcast, dat is een nieuw instrument.
Ja.
Je kunt het radio noemen, maar dat is het niet. En daar kleeft in ieder geval nog niet het imago aan van dat verkeerde multinationals jouw gegevens wel zullen misbruiken om een boodschap door te sturen die met heel andere motieven door heel iemand anders in elkaar geknutseld is. Om maar even zo te zeggen.
Ja, het is nog redelijk zuiver, maar dat zou natuurlijk kunnen gaan veranderen.
Ja,
want er moeten ook weer nieuwe verdienmodellen bedacht worden.
Het is imago. Ja.
Pieter, we gaan snel door naar jouw tweede fragment. En dat is de Canon van Nederland. Het project, ik noemde het al, een van jouw succesprojecten, denk ik.
Ja.
In het Openluchtmuseum in Arnhem. Ik ben daar zelf ook inmiddels een paar keer geweest. We gaan luisteren naar iemand van het museum die er iets over vertelt. En dan gaan wij daarna daarover doorpraten.
En wie betaalt de bruidschat?
Canon van Nederland laten we eigenlijk de geschiedenis van Nederland zien. Van Hunebed tot heden. Er zijn 10 tijdvakken en in die 10 tijdvakken zijn er belangrijke gebeurtenissen, objecten en personen die een belangrijke rol hebben gespeeld. En die komen eigenlijk tot leven hier.
Ik heb nog gediend onder Tromp en de Ruiten. De Vierdaagse Zeeslag en Solvay.
Wat kunnen we eigenlijk allemaal doen? Ja, wat je hier ziet zijn eigenlijk 10 hele grote filmsets. En die 10 filmsets die staan voor 10 tijdvakken. 10 belangrijke periodes in de Nederlandse geschiedenis. En ieder tijdvak heeft bepaalde objecten die van belang zijn binnen die geschiedenis. Zo hebben we daar bijvoorbeeld bij boeren en jagers hebben we het eerste skelet van Nederland. Treintje heet ze. Daar kan je games spelen en zo ga je eigenlijk de hele geschiedenis door. Dus van games tot objecten, je hoort dingen, je ziet dingen. Je moet het eigenlijk gewoon even meemaken.
Maar een belevenis is het eigenlijk.
Een belevenis, ja.
Wist je al wel wat kinderarbeid was?
Nee, dat wist ik nog niet.
Dus je leert eigenlijk ook nog wel wat hier?
Je leert hier heel veel. Over de Wereldoorlog en over hoe het vroeger, het leven vroeger was. Daan.
Ja.
Oh. Hij is kapot gevallen.
Ja, echt complimenten. Dat is echt een prachtige tentoonstelling geworden. Waarbij jullie echt weer volgens mij alle nieuwe middelen ook hebben ingezet. Heel veel games.
Ja.
Je kruipt echt in de huid van.
Ja.
Waarom wilde je dit ook laten horen?
Nou,
ik neem aan omdat je er ook heel trots op bent.
Ik ben er heel trots op. En ik ben ook trots op de ontwerpers en de spelletjesmakers en zo die er allemaal aan hebben meegewerkt. Maar wat we geprobeerd hebben met de Canon is... Kijk, het is de hele Nederlandse geschiedenis in 7 mijls laarzen. En dan zit je ook nog aan 50 vensters vast, omdat de overheid dat met zichzelf heeft afgesproken dat het in 50 vensters moest. Dus het is een merabwaar voor bezoekers. En dan ook nog in het Openluchtmuseum, waar buiten de lammetjes dartelen en je stelt kan lopen en kan fietsen en zo. Dus
het was natuurlijk, het lag best wel gevoelig, omdat dat historische museum er zou komen. Dat kwam er uiteindelijk niet.
Ja.
En dit was een soort compromis.
Ja.
En ik neem aan dat daar best wel goed naar gekeken werd van wat wordt dat dan? Kritisch naar gekeken werd. Dus dat lijkt me een extra druk leggen op jouw opdracht.
Zeker, dat is wel waar. Maar tegelijkertijd, om dat niet al te ingewikkeld verhaal te maken. We hebben de baas van de Canon, om maar even zo te zeggen. Professor Frits van Oosterom. Die de 50 vensters als voorzitter van de commissie heeft samengesteld. Die hebben we steeds geïnformeerd gehouden. Maar ook gezegd. Bemoei je er nou niet even mee, want die Poolse landdag die kunnen we niet nog een keer hebben, dan komt het er nooit. En OCW had het Openluchtmuseum en het Rijksmuseum samen een heel duidelijke deadline en kaders gegeven. Nu moet het af en dan moet het ook af zijn.
En dat vond hij prima om zich wat rustig te houden, want hij is wel een autoriteit. Hè?
Absoluut, maar hij zei ook wel van, tentoonstellen is jullie vak. En zeker in het Openluchtmuseum, dat wordt natuurlijk een heel ander type tentoonstelling dan je in het Rijksmuseum gemaakt zou hebben. En dat moeten jullie dan maar doen, maar ik wil wel een beetje op de hoogte blijven dat jullie de Canon niet nodeloos verplatten. Of, dat is altijd de grote angst, dat het plat wordt. Maar bij het Openluchtmuseum is het belangrijk dat het leuk is. Want mensen komen daar met hun bolderkar met thermosflessen en boterhamtrommels komen ze het terrein opstommelen. En die hebben niet heel veel geduld voor ingewikkeld doen. Dus dat meebeleven, dat zat er van het begin af aan in. Dat we dat heel graag wilden. Dat hoort ook bij het Openluchtmuseum. En daar hebben we alle mogelijke techniek op losgelaten. En waarom ik het een fijn voorbeeld vind, is omdat we in het Openluchtmuseum hebben we niet geprobeerd om er één doorlopend lang verhaal van te maken. Dat is het wel, maar het is altijd opgedeeld geweest in kleine stukjes. En onze uitgangspunt was, we willen eigenlijk dat mensen snel het overzicht hebben. Daarom is het één centrale ruimte waarin de hele geschiedenis om je heen staat. We vertellen dat verhaal van het overzicht vertellen we 3 keer, maar op 3 verschillende manieren. 1 keer met een lange film nog. En ook nog 1 keer met al die 50 vensters naast elkaar die je interactief kan doorbrowsen. En we gebruiken eigenlijk binnen het verhaal van de geschiedenis en van die vensters gebruiken we steeds zowel de laag object, de laag tekst, de laag decor, de laag spel en de laag film. Om eigenlijk op 5 verschillende niveaus dezelfde boodschap uit te zenden. Want iedereen wil wat anders. En even in het kader van de titel van jouw podcast. De manier waarop museumbezoekers zich gedragen. Zeker in een museum als het Openluchtmuseum. Die kun je heel goed beschrijven als een uiting van spelen. Dus ze browsen wat. Iedere museumontwerper, iedere tentoonstellingsontwerper kent het verschijnsel. Dat je op je plattegrond heb je van alles uitgetekend. Hoe je denkt dat mensen zullen lopen. Vergeet het maar. mensen verzinnen altijd een manier om de volgorde in de... En dat komt omdat ze zich gedragen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van hun gevoel bij de ruimte en ten opzichte van hun affiniteit met het onderwerp. Of
dus er zit een zekere onvoorspelbaarheid.
Er zit onvoorspelbaarheid in. En om te zorgen dat dat hele verhaal van de Nederlandse geschiedenis dan toch op een aantal aanraakpunten bij mensen die op daar gevoelig voor zijn terechtkomt, hebben we die lagen erin gestopt.
En wat zie je? Want dat lijkt me inderdaad interessant. Je bedenkt dat van tevoren en vervolgens gaat het werken. Gaan die mensen zich verhouden tot die tentoonstelling?
Ja.
Wat is je opgevallen? Want ik neem aan dat je dat wel af en toe ze in de gaten houdt van wat
Zeker.
Gebeurt daar. En
Zeker.
Wat werkt goed?
Die gelaagdheid werkt heel goed. Waar we de ambitie hadden om mensen mee te slepen, niet zozeer in het hele verhaal, maar om zich te laten verleiden om tenminste een stukje wat beter te gaan begrijpen, dat gebeurt ook.
Jouw derde voorbeeld, die gaat extreem ver. Misschien wel de toekomst. Want dit is een voorbeeld uit Tokio.
Ja.
Van een museum die eigenlijk alleen maar bestaat uit digitale media. Het Team Lab. Ik vond het een hele verrassende keus. In die zin, de keus was niet verrassend, maar wel wat ik zag. Want ik had er nog nooit van gehoord. Zullen we eerst even luisteren naar iemand die... Ja, het is eigenlijk een vlogger.
Ja.
En zij laat horen, vertelt over wat ze ervaart en wat ze ziet.
Japan has inspired me creatively in so many ways. Because of this, I can't imagine living anywhere else. Each day I discover or learn about something new here. And today I discovered something magical and on another level. Lab Borderless is a group of artworks that form one borderless world. The artworks move out of rooms freely, form connections and relationships with people, communicate with other works, influence and sometimes intermingle with each other. You can immerse yourself within a three-dimensional 10,000 square meter space, 520 computers and 470 projectors to create a whole new world. This was something I have never seen before, and for once, I was taken from reality.
So cute! Oh my god!
Ben jij hier zelf geweest?
Nee, ik ben niet in Japan geweest, helaas.
Want dit moet wel een heel bijzondere ervaring zijn. Dat je eigenlijk omgeven wordt door beeld. Die je ook beïnvloedt door ergens te gaan staan. We hadden het net over audio waarbij dat gebeurt. In dit geval is dat met beeld.
Ja.
En daar gebeuren allerlei dingen die je dus beïnvloedt.
Ja, Team Lab is een collectief kunstenaars, grotendeels uit Japan, maar het is een internationaal kunstenaarscollectief. En die maken eigenlijk gebouwgrote installaties van hun digitale kunst.
Eerst gewoon als losse project en daar hebben ze uiteindelijk dit museum
voor gemaakt. Ze hebben zoveel succes, want het is echt the next big thing, Team Lab. We hebben over de hele wereld al van die grote onderdompelende installaties mogen maken.
Hoe heet die techniek? Is dat een bepaald
het is interactieve projectie, kun je het noemen. Ja. Maar zij gebruiken wanden, muren, wanden, plafonds, vloeren. Ze gebruiken zelfs water. Er zitten hele zalen onder water waar je dan doorheen moet waden.
Letterlijk.
En dan komen de vissen op je af. En als de vissen aan je tenen beginnen te knabbelen en je vindt dat goed, dan veranderen ze in bloemen. Dat is een van de dingen die ze doen.
Dat zijn digitale vissen?
Zijn digitale vissen.
Wow.
Alles is projectie. En het knappe van Team Lab is dat ze maken heel sprookjesachtige omgevingen. Het gaat heel erg over natuur. Dat is ook hun onderwerp. De verhouding tussen natuur en techniek. Dus wat ze je laten zien heeft bijna altijd een heel sterke natuurcomponent. Een van de beste dingen die ze ooit gemaakt hebben, vond ik, dat we reusachtige projecties van... Het was een abstractie, maar het leek vooral op bloesemende bomen. Dus je ziet van heel dichtbij, je ziet miljoenen bloesems ontstaan en weer verdwijnen. En dat was heel mooi. Dan heb je verschillende zachte pastelkleuren, reusachtig. Maar dat ontstaan en weer verdwijnen, dat is niet geprogrammeerd. Het was een online kunstwerk wat je op een locatie te zien kreeg. Maar je kon er ook online naar kijken. En de hoeveelheid bloesems in schijnen en verdwijnen werd gewoon gegenereerd door hoeveel IP-adressen erop op enig moment op die bloesems waren aangesloten. Dus je zag eigenlijk ook de wereld ontwaken en weer in slaap vallen in een bepaald segment en zo. Het is heel poëtisch, maar het is ook heel erg, het is echt super technisch.
Ik kan me heel goed voorstellen dat dit zeer inspirerend is. En ja. Ik ben benieuwd wanneer we zoiets in Nederland gaan zien. We gaan door naar het vierde voorbeeld. Dat is eigenlijk veel, ja, zou je kunnen zeggen, sowieso dichter bij huis, maar ook veel aardser. Het gaat echt over storytelling, hè, waarom je dit gekozen hebt.
Ja.
Oorlogsmuseum Overloon.
Ja.
Jij hebt dat gekozen vanwege een krachtige storytelling.
Ja.
Kun je dat eens uitleggen? Of moeten we eerst gaan luisteren? Want ik heb een fragment gekozen uit een prijswinnende film.
Ja, dat is in zichzelf een heel goed voorbeeld van wat zij doen. Maar het aardige van Overloon vind ik. Het is een. Kijk, waar Teenlab het ene uiterste is. Die hadden tientallen miljoenen te verbranden. Zo niet honderden, ik weet niet precies. Maar ongelooflijk veel geld. Moest Overloon, dat is een particulier museum, moest het met een bescheiden budget doen om toch een integrale tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog te maken. Nou, ga er maar aan staan. En dat hebben ze gedaan door de Tweede Wereldoorlog in thema's te knippen. En die thema's zijn museaal tentoongesteld, netjes gedaan, niks mis mee. Maar ook niet revolutionair. Maar elk thema heeft ook een hoofdpersoon. En de vertelling rondom die hoofdpersoon is heel representatief voor het thema, maar neemt je ook heel erg mee in wat iemand vond en dacht. En dan moet je je daar maar toe verhouden. Of dat nou goed of slecht is, of wat je zelf vindt. En voor elk van die thema's hebben ze een eigen hoofdpersoon. En elke hoofdpersoon heeft een andere tentoonstellingstechniek gekregen.
Terug in Amsterdam is alles en iedereen kapot. Opa, oma en ik. We zijn blij elkaar terug te zien, maar iedereen heeft groot verdriet. Dan komen de lijsten van het Rode Kruis. Daar staan ze tussen. Daniel en Julius Egger. Mijn broers. Vergast in Auschwitz op 30 september 1942. Vlak daaronder de naam van mijn vader. Vergast in Sobibor op 21 mei 1943. Ook mijn oma van vaders kant. Mijn oom, tante, nichtje. En de tweede vrouw van mijn vader
zijn vermoord. Wat hebben zij meegemaakt? Niemand spreekt erover. En mijn hoofd zit vol vragen. Ik zwijg. Iedereen zwijgt. Pas nu kan ik erover praten, meer dan 60 jaar later. Ja, ik ben er nog.
Ja, erg mooi hoe de jongen... stemacteur, denk ik, overgaat in de mevrouw die het daadwerkelijk heeft meegemaakt.
Dat zie je helemaal op het eind van de film pas.
Ja,
dat ze...
heel mooi hoe dat in elkaar... Ja. Dat raakt ook direct een hele sterke snaar. Prachtig gedaan.
En wat knap is, dat het is geen. Jij noemt het een film, maar het zijn allemaal foto's. Er is geen bewegend beeld. Je zit de hele tijd naar foto's te kijken.
Aha.
Er is nooit een film van die vrouw gemaakt. Dus je ziet eigenlijk een fotoalbum. En iedere keer, ik geloof wel 25 keer in het verhaal, verliest ze iemand. Haar ouders, haar broer, haar zusje, haar geliefde. Dat gaat allemaal maar dood, om maar even zo te zeggen. En telkens wordt er dan zo'n foto uitgepoetst. Dus aan het eind is het een fotoalbum waar alle foto's uitgegumd zijn.
We gaan naar jouw allerlaatste fragment. Dat is een beurs, volgens mij. Of een festival. Een festival in Duitsland.
In Oostenrijk.
Oostenrijk, Ars Electronica.
Ja.
Dat gaat over nieuwe technologie. En waarom heb jij dit gekozen?
Ars Electronica is in zekere zin wel een heel richtinggevend voorbeeld voor de creativiteit rondom nieuwe media in Europa. Het is ook het grootste festival in zijn soort. Het doet een beetje denken aan Strijp in Eindhoven.
Mm-hmm.
Alleen Ars Electronica bestaat al 20 jaar. En de makers van het festival die hebben er zelfs een museum van gemaakt. Er is ook een museum dat Ars Electronica heet. En dat heeft weer een eigen poot die zelf interactieve... kunstinstallaties bouwt, ook voor het bedrijfsleven. En Ars Electronica slaagt er ieder jaar maar weer in om een ongelofelijke hoeveelheid mensen op de been te brengen, makers en bezoekers, met waanzinnige onderwerpen en waanzinnige resultaten. Het is soms totaal onbegrijpelijk wat ze nu weer eigenlijk voor ogen stond met datificatie en robotica en gedoe. En het zegt allemaal pliep en bloink en krak. En het is donker en het flitst. Maar er zitten altijd zulke ongelooflijk goede creatieve ideeën in.
Het is eigenlijk het voorstadium voordat jij als een museum... tentoonstellingsmaker met dat soort technologie aan de slag gaat. Zie je hier al wat de toekomst
is? Het is een en al artistieke prototypes.
So today is the last day of the Ars Electronica Festival in Linz. And our roving reporter Johnny Bliss is rounding things off by exploring a rather philosophical installation from Japan. It's called the Himatsubushi Trail. So, Johnny, then, where are you and what's it all about?
I'm on the rooftop of the Post City venue, which features a panoramic view of Linz's main train station, featuring trains constantly coming and going on a schedule, in real life. This is in somewhat ironic contrast to what I'm doing up here, though, which is walking along the Himatsubushi Trail, which this year is a place to stroll, discover, and waste time. I'm here with Amiko Ogawa, the Japanese curator of this project, who has promised to teach me, well, for one thing, how to pronounce the name of the trail.
Himatsubushi.
Matsubushi.
Himatsubushi.
Himatsubushi.
Yeah. In the direct translation, it is time killing or killing time, but the hima can be translated as wasted time, but it can be void time, really void, nothing. We wanted to set a new framework or the new mindset called Himatsubushi as a space to think about the time for human being. So this is already like time consuming. If you are a busy person, of course I know that you don't like it. You want to make a shortcut. But this is the kind of the concept that you have to work, not have to, but can have the mindset to think about your time. For example, your appointment was suddenly canceled. What do you think? What I can do? So this imagination, you can do everything. And once you decide, okay, I do cleaning, or okay, I go shopping, whatever.
Then you lose the Himatsubushi.
Yeah. So that's the reason we wanted to utilize this Himatsubushi as a new keyword for all busy human beings as a mindset for future.
One of the installations to help us learn how to think like this is right here, where they have small trees with apples hanging from the branches, which are connected by string to a pointed stick. You try to throw the apple into the air in such a way that it lands neatly on the top of the stick. This is difficult, and therefore very time-consuming, which is the point, actually.
No, I'm not so good at, but like wow. This.
Can I play with one of these real
quick? Yeah, of course. Okay. Oh, you are the apple tree.
I am the apple tree.
You are the apple tree. Just try to keep silence, and you can be faster than apple tree falling. Then,
I was so close.
Yes.
And it was only my third try. It's quite time consuming. I'll be recording for another 20 minutes. I nearly hit you again.
Yes, nearly.
Well, one more time. Hey, look over there.
Wow.
Hey!
Bravo!
I did it!
Bravo!
Yeah. Oké, okay. Thank you.
Ja, dit soort inspirerende, ja, ook bijna filosofische werken, waarbij technologie en filosofie, ja, en de toekomst samenkomt, die ja, zie je daar dus.
Ja, die zie ik daar. En ik zie ook, dat is voor mij persoonlijk belangrijk, hoe je daar visueel vorm aan kan geven. Want de filosofie op zich is makkelijk opgeschreven. Maar ik heb ooit van de eerste televisieregisseur met wie ik in mijn carrière ooit te maken heb gehad. Dat was in de jaren 80 ergens. Geleerd, dat kun je nou allemaal wel beweren. Maar als ik het niet kan zien, is het niet waar. Nou, dat heb ik altijd met me meegesleept. Die premisse, zeg maar. Dus ik ga naar Ars Electronica. Want die tijdschriften die worden er vol mee geschreven met al die dingen. Maar maak nou eens een installatie die het me doet ervaren.
Wat is het meest bijzondere wat jij daar gezien hebt? Wat je nu nog weet?
Oh gosh, een installatie waarbij ik real-time in mijn eigen lichaam kon kijken, vond ik erg interessant.
Oh.
Ja, wow.
Ook heftig.
Ja, precies. Een soort zeehond die gemaakt was voor blinde bejaarden om te knuffelen.
Okay.
Dat was voor mij persoonlijk relevant omdat mijn moeder blind was. Maar dat was een robot. Dus en de eerste voorbeelden van robotica heb ik daar gezien. Maar ook dingen die...
Ook mooi als het gaat om zintuiglijke ervaringen. Ja. Om echt mensen bijvoorbeeld visueel eventjes...
Uiterst. Ja. Ze hebben ook in het museum hebben ze ook een installatie staan. Ik weet niet of die er nog staat. Maar 3 jaar geleden stond die er nog. Waarbij je in zo'n gehandicapte pak wordt gehesen. Ja, en probeer dan je weg maar eens te vinden. En dan ook nog een virtual reality bril op, waardoor de omgeving op allerlei manieren gemanipuleerd kan worden. Alsof je verstand aan het verliezen bent of halve blindheid gaat toeslaan en zo. Dus er zijn heel veel verschillende dingen die ze doen. Maar ik word vooral geïnspireerd door het dwarse denken. Mm-hmm. Je ziet voortdurend voorbeelden waarvan je het gevoel hebt, nou, daar was ik nooit op gekomen.
En dat is het leukste. Hoe ver kun jij zelf gaan, hè? Je bent nu met die beeld- en geluid-experience bezig,
ja,
om die ervaring van bezoekers nog intenser, anders te maken en daar ook echt misschien wel onorthodoxe middelen te gebruiken?
Nou, we gebruiken dus gezichtsherkenning om van bij elke exhibit die we in het nieuwe museum gaan maken, zodanig zich te kunnen laten gedragen dat het is alsof die weet wie er voor je staat. Dus het museum wordt voor iedere bezoeker anders. Omdat je begint met een soort heel dunne profilering. Dat wordt aan je gezicht gehangen. En naarmate je verder komt in de tentoonstellingen, blijkt het museum zich helemaal naar jou in te stellen. Dus het begint zijn, wat het dan ook is, exhibit, op een punt waarbij hij zegt, welkom Paul.
Mm-hmm.
En direct start hij content, spul, waarvan je denkt, ja,
dat toegepast is
dat
op mij.
Ik snap waarom die mij dit laat zien. En dat kan zijn omdat je het herkent of omdat het in jouw belangstellingssfeer valt. Maar het kan soms ook zijn dat je denkt, ja, dat weet ik nou allemaal wel. Swipe het is weg en dan krijg je de andere kant te zien.
Okay, je mag
de dingen waar jij nooit naar zou kijken.
Ja.
Ja, daar spelen we juist heel erg mee. Ook wat er in jouw filterbubbel zit en wat je dan dus allemaal mist. Dus in die zin wordt het heel intuïtief, mag ik hopen. En de ambitie is om zo weinig mogelijk timmerwerk te verrichten. Maar eigenlijk de audiovisuele producties, we gaan niet herhalen, we maken er een soort nieuwe kunstwerken van. Om die zoveel mogelijk de ruimtelijke vorm te laten bepalen. Dus hoe minder spaanplaat, roep ik altijd, hoe liever.
Ik ben heel benieuwd. Wat is de planning voor de nieuwe media experience? Wanneer gaat die geopend worden?
De planning is nog niet echt helemaal afgetimmerd.
Ongeveer.
En afgehamerd. Maar eind 2021 zou het toch wel klaar moeten zijn eigenlijk.
Okay. Nou, dan wil ik jou graag dan nog een keer spreken om te horen of het allemaal gelukt is wat je nu allemaal aan het bedenken bent.
Ja.
Pieter, ik wil je ontzettend bedanken voor deze inspirerende voorbeelden. Tot slot heb je nog een korte tip voor makers van museale presentaties. Waarvan jij zegt, als je kijkt naar nu en alle mogelijkheden die er nu zijn, wat is dan jouw gouden tip voor makers? Er luisteren ook heel veel makers naar deze podcast. Waar je op moet letten of waar je iets mee kan.
Oeh, dat is een lastige.
We hebben best wel trends besproken. Hè, als het gaat om interactie, om hoe je middelen ook goed inzet.
Ik denk de heilige graal waar we allemaal naar op zoek zijn is 360 graden. Dus filmpjes maken kunnen we allemaal. Het publiek is heel erg gewend aan filmpjes. Dus streef daar naar de hoogste kwaliteit. Want mensen zien die iedere dag op televisie. 10 jaar geleden kwam je nog weg met een, zoals we dat noemden, een filmpje.
Mm-hmm.
Laat het. Dat mensen pikken dat niet meer.
Maar waar we met hoge kwaliteit in museum.
Super kwaliteit moet het zijn. Anders kun je het maar beter niet doen. Want 's avonds zetten mensen Netflix aan. Dan moet je eens kijken waar ze dan naar kijken. En dat moet je je gewoon realiseren dat zo is. Maar vooral maak het ruimtelijk. Want plat beeld, dat gaat het echt gehad hebben. En hoe je die ruimtelijkheid
creëert.
Dus hoe
jij als bezoeker je in de ruimte verhoudt.
In een audiovisuele ruimte kunt bewegen. En dat kan zijn omdat je de hele ruimte driedimensionaal gebruikt. Of omdat je met parallax-trucs en allerlei andere dingen het scherm zelf nieuwe diepte geeft. Maar maak er een ruimtelijke ervaring van, want dat is waarom musea bijvoorbeeld zo ongelooflijk veel geld verbranden aan VR-brillen, die in de praktijk in bijna alle musea stuk zijn. Omdat die dingen nou eenmaal niet gemaakt zijn om voortdurend gebruikt te worden.
Maar dus dat moet je op andere manier gaan oplossen?
Dat willen we op andere manieren oplossen, waardoor ik het ook met jou kan delen, dat we samen naar hetzelfde kijken. En hoe minder brillen ik daarbij op hoef te zetten, hoe liever het mis.
Pieter, nogmaals hartelijk dank.
Graag gedaan.
Alle luisteraars, okay. Hartstikke goed, ik ook. Alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Je kunt, als je een suggestie hebt of een vraag, mailen naar het mailadres play@iglow.nl. Iglow schrijf je IGLOW, play@iglow.nl. Verder is deze podcast te beluisteren via alle kanalen, dus SoundCloud, iTunes en Spotify. Als je wil weten die fragmenten waar ze allemaal vandaan komen, dan kun je bij de show notes kijken, die zitten onder. Bij de beschrijving van de podcast kun je de links vinden. Dus dan kun je alles ook vaak met beeld nog even nakijken. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
americano.